Jullie hebben over de eenvoud van onze redding. En dat heeft te maken met een aantal theologische begrippen die vaak om je oren vliegen. Waarbij uitgegaan wordt dat iedereen snapt wat je zegt en iedereen ook gelooft wat er gezegd wordt. Maar tegelijkertijd zijn dat vaak van die begrippen die niet 1, 2, 3 te pakken zijn. En waar ook wel een heleboel, twijfel of weerwoorden over zijn. In de theologie en in de gemeenschap van de christenen wordt vaak gesproken over de zekerheid van je geloof. Je mag zeker weten dat je gered bent, dat je kind van God hebt, dat je eeuwig leven hebt. Dan zou je zeggen, Henk, dat is toch niks nieuws? Dan zeg ik, nou, dat valt wel mee, want er zijn behoorlijk wat mensen die zeggen, ja, dat is wel zo, maar dat mag je zomaar niet zeggen. Of dat mag je je niet toe-eigenen, of zo gemakkelijk gaat dat niet, broeder, wordt er dan gezegd. Men bedoelt er dan mee van, jij mag zeker weten dat je gered wordt, bent en dat je dus de eeuwigheid in de hemel zult doorbrengen. Dat is ook wel een beetje de traditie geweest waarin redding gesproken werd. Weet je wel, van je mag gered zijn en omdat je gered bent mag je in de hemel komen. En het gevolg daarvan is vaak dat heel veel christenen eigenlijk zitten te wachten totdat ze doodgaan en een keertje in de eeuwigheid mogen komen. Er ligt wat weinig accent op de redding die je nu reeds ervaart en waar je nu reeds vanuit mag leven. En het heeft ook wel veel te maken weer met die conflicten die er vaak over dat soort theologische begrippen zijn. Het idee dat je misschien niet zeker weet of je wel gered wordt en of je nou wel in de hemel komt, en zeker wanneer je denkt dat pas in de hemel weet je dat zeker, kan natuurlijk een heleboel angst inboezemen en kan een heleboel vertwijfeling inboezemen. Mensen die zeggen, ja, je weet het nooit zeker. Heel hun leven naar de kerk gaan, heel hun leven God dienen, heel hun leven netjes bidden. En dan, ja, dan is het toch maar wachten. En daar zit natuurlijk wat theologische begrip in, die vaak niet helemaal geland zijn. Die onzekerheden wil ik met deze studie wel een beetje aanspreken. Dan zou je zeggen, Henk, speelt dat bij ons in de gemeente? Nou, hoogstwaarschijnlijk niet bij iedereen. Maar toch is iedereen daar wel behoorlijk mee behept. En er zijn altijd wel mensen, zelfs al kom je met 10 mensen in contact, is er altijd wel 1 of 2 die zeggen ja. Ja, toch twijfel ik ook wel eens. En laten we het maar eens een keer ronduit zeggen. Van, stel je voor dat je een hele zware zonde doet, hoe kijk jij dan naar je redding? En hoe gedragen we ons dan? En dan zou je misschien met je hoofd wel zeggen, ja, maar ik ben gered, mijn eeuwigheid staat vast. Maar hoe vaak zeggen we niet tegen onszelf, maar ik moet toch wel eerst even bewijzen aan God dat ik toch wel eigenlijk het wel goed doe. En dan beginnen we weer in datzelfde riedeltje. Je zou ook kunnen zeggen van, Henk, is het nou nodig om erover te spreken? Want dat weet je toch? Dan zeg ik, ja, dat is zeker nodig om te spreken, want als je de woorden van Jack in de profetie hoort, van dat Gods genade genoeg voor ons is, en dat er ontzettend veel genade is, mag je ook dat omdraaien. De kans is heel groot dat jij en ik niet begrijpen hoeveel genade God voor ons heeft. Of dat we het wel horen, maar dat de watjes in onze oren het niet helemaal toelaten het te verstaan. Als je na gaat denken over hoe groot de genade van God is, schrikken we allemaal. Hij heeft zo ontzettend veel genade met ons. En dat is haast niet te grijpen. Of je pakt het in een soort kickvorm mee van, ja, weet je, dan wordt het een slogan en dan weten we het wel en dan zit het vast. Maar diep in het hart kan er wel degelijk allerlei vormen van twijfel zijn. Dat zie je ook in de dagelijkse levenswandel. Want als redding zo eenvoudig is, moet het ook effect hebben op jouw dagelijkse levenswandel. En dat betekent dat je een weg opgaat die altijd leidt naar beter kennen van Gods vaderhart en naar groeien in je identiteit in Christus. En je identiteit in Christus is dan weer 2 van die begrippen. Het vaderhart van God en identiteit van Christus. Daar kan je hele boeken over schrijven. Waar we dan ook druk mee bezig zijn. Hè? Ik ga een tekst met jullie lezen. Handelingen. In Handelingen 16. Daar staat een verhaal. En ik zal het zo even laten zien. Handelingen 16 vers 25 tot en met 30. Even de context. Als ik die nou eerst even vertel. Dan pakken we dat zo meteen op. Paulus die is in Macedonië. Hij moet dit wel doen, jongens. Ja. Paulus die is in Macedonië Hij komt vanaf Turkije, zou ik maar zeggen. Dat in, aan die westkant van Turkije, waar Efeze ligt, gaat hij naar de overkant en komt hij in Macedonië terecht. Dat is allemaal Griekenland. Macedonië is gewoon, ook in onze moderne tijd, zou je zeggen, dat is Griekenland. In die tijd was het helemaal Grieks. Dat betekent in onze denkbeelden vaak van, oh ja, de Romeinen, weet je, die zaten helemaal tot in Israël. Maar zo simpel ligt het niet. Dat was Grieks gebied, wat onderworpen was aan het Romeinse Rijk, waar het Romeinse Rijk citadels neerzette, plaatsen waar het leger was gevestigd. En van daaruit overheersten ze hun territorium. Dat deden ze in Jeruzalem met koning Herodes. Dat was een aangestelde koning door de Romeinen, die dus een handlanger van de Romeinen was, maar toch een heleboel dingen deed zoals hij dat wou. Dus op die manier heersten de Romeinen over hun volk, of over de volkeren. Dus als Paulus in Macedonië komt en hij komt in de stad Filippi, komt hij in een Romeinse stad terecht met Romeinse rechten, met een leger daar, maar tegelijkertijd met Grieken die hun eigen gang gaan. Die menging van die twee culturen. En daar worden ze ook een beetje slachtoffer van. Paulus en Silas zijn in die stad aangekomen en dan gaan ze naar de rivier, want ze vermoeden dat daar wel een gebedsplaats is. Ik vermoed dat ze daar Joden ontmoeten. Dat het blijkbaar een gebruik was van Joden als er geen synagoge was of zo, dat ze dan aan de rivierplaats gingen bidden. Ik heb daar in de commentaren verder ook niet naar gezocht. Maar ik neem aan dat ze daar, dat het gebruikelijk was. Daar ontmoeten ze een vrouw, die heet Lydia. Lydia de purperverkoopster. En die vertellen ze het evangelie. En die geeft haar hart aan de Heer. En via haar komt er een hele opwekking. Die vrouw was purperverkoopster. Dat is een dure handel. Dat betekent dat ze een businessvrouw was. Dus een vrouw, een zakenvrouw. En dat mag best wel eens even goed gezegd worden, dat daar de opening van het evangelie in Europa via een vrouw komt. En dat is toch wel even leuk om te ontdekken, want het is de eerste keer dat ze in Europa zitten. En dat een vrouw aangesproken wordt en zij wendt haar invloedssfeer aan om daar een gemeente te doen ontstaan, waar later de brief aan de Filippenzen naar geschreven wordt. Vervolgens komen ze in die stad en worden ze achtervolgd door een slavin. Die is dus het bezit van een aantal mensen. Die slavin heeft een waarzeggende geest. En die zegt het volgende. In de Handelingen 16 vers 17 staat, terwijl ze achter Paulus en ons, dat is meervoud, aanliep, schreeuwde ze aan één stuk door. Deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden. Dat lijkt me toch wel leuk. Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, sprak hij de geest als volgt toe. Ik beveel je in de naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. Dus die slavin had een waarzeggende geest. En ze zegt nog de waarheid ook. Maar dat is kenmerkend voor een waarzeggende geest, zou je kunnen zeggen. Dus die roept haar van deze mensen zijn dienaar van de Allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden. Nou, laten we eerlijk zijn, Martin en de andere evangelisten in onze gemeente, die zullen heel blij zijn als die door de stad lopen en er lopen een paar mensen te roepen, die mensen kunnen je vertellen hoe je gered kan worden. En dat Martin zegt, kom maar, kom maar. Weet je wel, zo'n welkom toch, zo'n reclame. Paulus die wordt daar een beetje ziek van en na een paar dagen, dus blijkbaar irriteert het hem, zegt hij op een gegeven moment, joh, ik heb helemaal de geesten van deze maatschappij, ik heb de geesten van de duisternis niet nodig om het evangelie van Jezus te verkondigen. Ik leun op de Heilige Geest. En niet op wat van die kant me komt aanwaaien. En daar zit wel een belangrijke les in. Dus stapt hij op dat meisje af en zegt in de naam van Jezus eruit. De demon komt uit deze vrouw. En ze wordt bevrijd. Ze verliest daarmee haar waarzeggende kracht. En de eigenaren die vinden dat niet meer leuk, want die zijn hun bron van inkomsten kwijt. Dus ineens hebben we een probleem. Een probleem in de cultuur van die stad. Die eigenaren, die slepen Paulus en Silas. En dan moet ik nog even zeggen, er wordt steeds gesproken over Paulus en Silas, maar hier staat ook ons. Degene die dit schrijft is Lucas, die was er ook bij. Die weet zich altijd heel goed weg te cijferen. Dus nu dan staat er ons. Maar je moet in dat beeld vormen, dan staat er van Paulus en Silas zaten later in de gevangenis. Maar daar zat Lucas dus ook bij. Er zaten er meer. Er waren misschien wel een grote team. Die Paulus en Silas en die anderen worden dus opgepakt door die eigenaren, wat hoogstwaarschijnlijk Grieken waren. En die doen naar wat zij denken wat kan. Namelijk op de Marktplein met elkaar een groot, proces aangaan. Of een proces, gewoon zeggen wat er gebeurt. Oudste van het volk erbij en ze geven ze stokslagen en ze gooien ze in de gevangenis. Zonder enige vorm van rechtvaardig proces. Niet wetende dat Paulus en Silas allebei Romeinse burgers waren. Die hadden allebei Romeins staatsrecht. En dan gaat het verhaal verder en dan gaat het mij om. Dan staat er in vers 25, om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarder schrok wakker. En toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen. Want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe: doe u zelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier. De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg: zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden? Ze antwoordden: geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning boven de gevangenis en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat hij nu in God geloofde. Het verhaal gaat dan nog verder dat ze de stadsoverste komen en dat ze zeggen: nou, ophoepelen. En dat Paulus zegt: wacht even, we hebben stokslagen gekregen, maar we zijn gewoon Romeins staatsburger. En dan brengen ze die stad in verlegenheid. Maar Paulus maakt er verder geen grote zaak van. Wat toch ook wel bewonderenswaardig is. Ik weet niet of jij 40 keer met een stok geslagen wordt, maar ik zou daar toch wel behoorlijk wat last van hebben om dat een dag later te zeggen: nou, laat me zitten, joh. Huh? De eenvoud van je redding. Is redding nou een moeilijke of is dat een simpele zaak? Is het wel zo simpel of is het misschien wel vreselijk moeilijk? En het antwoord voor mij is dat het heel simpel is. Tegelijkertijd, er zit wel een moeilijkheidsgraad in. Maar die moeilijkheidsgraad ligt in de overweldigende grootheid van God en de overweldigende grootheid van zijn genade. Dus ik ga je een vraag stellen. Stel je voor dat je een kind hebt en dat kind van jou verdwaalt. En als hij verdwaald is en hij weet de weg niet meer naar huis te vinden. Op een dag weet je waar die zit en je krijgt de kans een bericht aan dat kind te sturen. Wat zou je dan naar dat kind sturen? Zou je dan een moeilijke brief sturen, een moeilijk bericht? Of zou je een makkelijk bericht sturen? Even een serieuze vraag. Je hebt een kind, kind is verdwaald. Kind weet de weg niet meer naar huis. En je krijgt de kans een bericht te sturen. Wat voor bericht zou je dan sturen? Zou je dan sturen een bericht van: lokaliseer eerst waar je zit. En wij zitten op zoveel graden westenbreedte en zoveel graden noordenbreedte. En probeer met de eerste de beste en heel verhaal. 10 stappen. Of zou je een bericht sturen: ga naar het eerste beste politiebureau en bel op. En ik kom je halen of zo. Waar zou jij voor kiezen? Ik zou voor een simpel bericht kiezen. Is er iemand hier die voor een moeilijk bericht zou kiezen? Iemand? Niemand? Je zou zelfs gaan. Zelfs God deed dat. Wij mensen zijn allemaal kinderen van God die de weg behoorlijk kwijt zijn. Dat is wat de Bijbel zegt. De Bijbel zegt in Jesaja: wij allen dwaalden als schapen, overigens dat is de NBG-vertaling, hier staat NBV. Wij dwaalden rond als schapen, ieder zocht zijn eigen weg. Dat is wie wij zijn. En we zijn verloren kinderen van God en God heeft maar één verlangen. En dat is: ik wil jullie redden. Dus zo staat er in Matthäus 18, vers 14, zo is het ook bij jullie Vader in de hemel. Hij wil niet dat een van deze geringen verloren gaat. Als ik die tekst aanhaal, dan zeggen een heleboel mensen, ja, maar Henk, dat gaat over die hele kleine kinderen. Jezus haalt er kleine kinderen in, bij elkaar en dan wordt er gesproken en dan zegt Jezus van, dat mag er niet aankomen, want vader wil niet dat een van de kinderen verloren gaat, maar ik ben veel ouder, ik ben al 60 en ik heb zoveel verkeerd gedaan in mijn leven, er zit zoveel fout, zo eenvoudig liggen niet. Dan kan je kijken naar 2 Petrus 3 vers 9. Daar staat, de Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen. Hij heeft alleen maar geduld met u. Let op wat er staat, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en dat niemand verloren gaat. Nou, hier moeten we even stoppen. Ik wil dat je even nadenkt en gewoon even naar Gods vaderhart gaat kijken. Losstaan van al het andere en deze paar woorden op je in laat zinken. God wil dat niemand verloren gaat. Dat is Gods vaderhart. God wil niet dat jij verloren gaat. Hij wil ook niet, als je eenmaal gered bent, dat je dus verder gaat op een verkeerde weg. God wil dat niemand verloren gaat. Niemand. Dus is het goed om vandaag te kijken naar de boodschap van hoe simpel is nou eigenlijk je redding? Wat is eigenlijk de weg naar huis? In een stukje hebben we gelezen dat die gevangenisbewaarder zegt, zegt u mij heren, wat moet ik doen om gered te worden? Waarom zou die man dat zeggen? Waarom zou die ineens zeggen van, wilt u mij zeggen hoe ik gered kan worden? Zegt hij dat omdat hij bang is dat hij dadelijk de schuld krijgt dat de gevangenen allemaal weg zijn? Nou, dat is niet waar, die gevangenen zijn niet weg. Hij krijgt niet de schuld van die aardbeving of zo. Daarvoor dacht hij dat wel. Die aardbeving vindt plaats, alle boeien springen los en de gevangenen kunnen weglopen. Ik vermoed dat de gevangenen dus alleen maar dat team van Paulus was. Dat gewoon, hij woonde daar ook boven en hij moest die mensen bewaken. Dan komt er een aardbeving, alle deuren staan open en hij denkt, ik ben ze allemaal kwijt. En hij denkt, dit betekent totale tjoep, kop eraf, je hebt je werk niet goed gedaan. En ja, maar een aardbeving was er in die tijd niet bij. Dus hij wil zelfmoord plegen. Dan roept Paulus en hij zegt, niet doen. Dus die gedachte was misschien wel de reding voor zijn zelfmoord, maar niet de reding om deze vraag te stellen. Ik denk dat het volgende is. Die man heeft Paulus en Silas gezien. Die heeft dat team gezien. Die heeft gezien hoe ze stokslagen kregen. Die heeft wellicht gehoord als ze met elkaar spraken en dat ze zeiden, ja, maar dit is onterecht. Ik denk niet dat het zulke lievertjes waren en zo weeg van dat ze gewoon maar stokslagen kregen en gedwee liepen van, dat moet je allemaal maar ondervan gaan. Ik denk dat Paulus en Silas best hebben gezegd, hé, dit gaat zonder gerecht. Wij zijn Romeinse staatsburger. En dan worden ze in de boeien geslagen, dus moet je voorstellen dat je moet gaan zitten en je enkels worden beter gepakt en dan word je boeien omheen geslagen. Daar wordt gepraat. En in dat praten worden natuurlijk dingen gezegd. Ook naar elkaar. En dan midden in de nacht beginnen ze een aanbiddingsdienst te houden. Dat heeft die man natuurlijk gehoord. Ik denk dat die man gedacht heeft van, wat zijn dit voor mensen? Die mensen zijn anders. Wat hebben ze? En dat hij het leven en een christelijk getuigenis gehoord en gezien heeft. Ik ben ervan overtuigd dat die gevangenbewaarder in contact is gekomen met christenen. Die een levend getuigenis waren in spreken en in doen en laten. En als dan die aanbiddingsdienst daar gehouden wordt, dan zegt de Heer, hé, daar wil ik ook zijn. En die zet zijn voet in die gevangenis en dat ging net niet goed natuurlijk, dat was iets te groot. En dan springen de sloten eraf en is de boel open. Die gevangenisbewaarder, die heeft een prachtig getuigenis gehoord. En aan het eind van het verhaal blijkt dan ook nog dat team netjes in de gevangenis is blijven zitten. Nou, laten we eerlijk zijn. Jij wordt gevangen genomen in een vreemd land. Er komt een aardbeving. Boeien gaan los, sloten gaan los. Wat doe je dan? En dan zeggen wij allemaal, dan blijf je netjes zitten om tegen de gevangenisbewaarder te zeggen dat je er niet weggelopen bent. Ook al ben je onterecht veroordeeld. Dus er gebeurt daar nogal wat. Logisch dat die man denkt, wie zijn dit? Wat hebben die mensen? En de Heilige Geest doet de rest. Het antwoord op zijn vraag van wat moet ik doen om gered te worden, is gelukkig een heel simpel, een heel eenvoudige weg. Redding is zo simpel en zo eenvoudig dat het voor een hoop mensen te gemakkelijk wordt. En dat bedoel ik niet negatief naar het evangelie. Het zegt meer over de persoon die het moeilijk wil maken. Er zit iets in ons dat we maar al te graag iets willen doen om het goed te maken. Terwijl het enige wat je kan doen is gewoon je redding ontvangen. Dus laten we eens kijken naar de weg tot redding. Wat is nou de weg tot redding? Als je praat over redding, wat bedoelen we daar dan precies mee? Wat betekent redding nou precies? Iemand die gered wordt, die wordt bevrijd uit zijn gevangen omstandigheden. Dat kan bijvoorbeeld zijn iemand die uit een brandend huis wordt gered. Of iemand die van de verdrinkingsdood wordt gered. Of iemand die gegijzeld is, zoals Freddy Heinink op deze plaatje. En die gered wordt door een team. Bevrijd wordt. Gijzelaars die bevrijd worden van hun kidnappers. Vind ik overigens wel een heel mooi beeld. Ik geloof dat de mensheid gewoon gekidnapt is. En dat God ze wil bevrijden met een fantastische actie. In het Grieks staat daar het woord sozo. Dat betekent redding, bevrijding en heling. Over heling kan je praten over genezing. Je kan praten over herstel. Dat woord komt terug in de evangelie op vele manieren. Als een vrouw genezen wordt, dan staat er, uw geloof heeft u behouden. En dan heb je dat redding weer. Behoudenis betekent, of redding betekent zowel behouden zijn, gered worden, bevrijd worden. Het zit allemaal in één pakket tot en met genezing toe. En daar komen we zelf nog wel meer op terug. Dus de vraag is, waar wil nou die man van gered worden? Die gevangenbewaarder. Zou die nou gered willen worden van een van die dingen? Nee, zeker niet. Die spelen hier niet. Waar hij van gered wil worden is van zijn zonde. De zonde die op hem drukt. Waarom kan ik dat zeggen? Heel simpel. Zou het kunnen zijn dat hij gered wil worden uit de aardbeving? Nee, want die is al voorbij. Dat is al gebeurd. Er staat bovendien dat hij ze in zijn huis ontving. Dus zijn eigen huis was blijkbaar nog heel. Dus dat zal niet de zorg zijn. Waar hij bevrijd worden van de dreiging dat hij veroordeeld werd? Ook niet, want de gevangenen blijven bij hem, zelfs zonder boeien. En later kan je lezen ook in het verhaal dat ze netjes de weg teruggaan naar het gerechtshof en zeggen van, hé, we hadden een proces moeten hebben. En dat Paulus ze gelijk even wil halen, hoewel hij dat niet tot het einde toe doorzet. Dus wat overblijft is dat die man gezien heb, ik zie een ander leven vormen en ik zie wat ik mis. Ik zie waar ik de weg kwijt ben geraakt. Daden die ons hebben doen verdwalen, onze relatie met God verstoord hebben, of waardoor we gegijzeld worden, heten gewoon zonde. Zonde zijn die daden die je doet, waardoor je het doel van je leven gewoon mist. Dat heet zonde. En daar zitten vele gradaties in. De zonde van overspel is een andere zonde dan een keer vergeten de vuilnisbak buiten te zetten, terwijl je dat beloofd hebt. Ik hoop dat je dat allemaal aanvoelt. Maar beide is niet goed. Beide is fout, beide is je doel missen. Dus hij wil gered worden. Hij heeft de relatie van Paulus en Silas die ze met God hebben gezien. En hij herkent dat hij dat niet heeft. En hij wil weer een juiste relatie met God. Hij wil thuiskomen. Hij wil terug. Dus hij wil gered worden van de straf van de zonde. Alles wat jij en ik fout hebben gedaan, wat we voelen als van hier zit oordeel op. De invloed van de zonde. Jij en ik hebben zonde gedaan en hebben invloed op ons leven. De wereld om ons heen doet zonde en dat heeft invloed op ons. We zijn allemaal daar slachtoffer van, als je dat zo mag zeggen. En het herstel van de gevolgen van zonde. Jij en ik hebben zonde gedaan en sommige dingen hebben gewoon gevolgen. En die gevolgen zijn niet altijd 1, 2, 3 even weg te stuffen. Dus dat is wat die man met zich meedraagt en wat Paulus hem aanbiedt. Ze zeggen dan: geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. Hier moeten we het meeste bij stilstaan. Het bericht dat God geeft aan mensen die verdwaald zijn, is geen moeilijk bericht. Absoluut geen moeilijk bericht. Ik ga nog een stapje verder. Het is ook geen simpel bericht. Het is geen simpele trucendoos. Het aanbod wat God geeft aan mensen die verdwaald zijn, is niet een bericht, maar is een persoon. Het is een mens, Jezus. En ik hoop dat je dat ook weer even laat zinken. Zoals we gestopt hebben bij het vaderhart van God, die wil dat niemand verloren gaat, dat je dat hoort, wil ik ook dat je hoort dat God zegt: als jij verdwaald bent, vertel ik je niet hoe je weg moet. Als jij in de nesten zit, vertel ik je niet hoe je eruit kan komen. Maar als die dingen in jouw leven gebeuren, bied ik je een persoon aan. En als je die persoon volgt, gaat het altijd goed. Misschien kom je niet uit de nesten. Wel uit je nesten van eigen zonde. Maar laten we eens nemen, de gemiddelde christen die in India leeft, moet dagelijks bidden voor het bakje rijst voor zijn kinderen. De gemiddelde christen die in Peru zit, is een arme vrouw. Die heus zorg heeft. En wat biedt Jezus hun aan, of God hun aan? Nou, niet een trucendoos van deze zes gebeden op en dan zul je. Hij biedt een persoon aan. En die persoon heet Jezus Christus, die je in je leven kan ontvangen. Nou, dit is essentieel wat je moet begrijpen. Want straks gaan we het hebben over het aannemen van Jezus. Dat betekent de uitnodiging dat je zegt: dat bericht, die persoon ontvang ik. En heel veel mensen proberen de trucendoos te ontvangen. Stap 1, stap 2, stap 3. Wat moet ik doen om gered te worden? Wat je moet doen, is dat Jezus in jouw leven wil komen en hem ontvangen. Dus ze bieden die persoon aan. Ze bieden Jezus aan. God biedt Jezus aan, zijn enige geboren zoon, die als een mens voor jou en mij al de gevolgen van de zonde gedragen heeft. Alle zonde gedragen heeft. Aan het begin van de bediening van Jezus, als die pas begint, staat er in Johannes 1 vers 29 dat Johannes de Doper nog bezig is en die ziet Jezus. En dan zegt hij: daar is het Lam van God. En let op wat er staat. Het Lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Nou, even correct zijn. Of dat is zo, of niet. Maar Jezus neemt de zonde van de wereld weg. Dat was zijn roeping en dat heeft hij gedaan aan het kruis van Golgotha. Het tweede wat ze zeggen is: geloof in de Heer. Geloof in de Heer Jezus. Geloven betekent niet zeggen van: oh, ik denk wel dat dat de waarheid is. Maar betekent dat je iets aanneemt en vertrouwt. Ook al kan je het niet zien. Hebreeën zegt dat geloof de zekerheid is van de dingen die we niet zien. Het is iets wat in je hart zit, waarvan je zegt van: ik geloof dat. En als we dus zeggen dat we geloven in de Heer Jezus, geloven wij dat de Heer Jezus in je leven is gekomen om de straf van jouw zonde te dragen. Dat heeft hij gedaan aan het kruis van Golgotha. Om je te helpen te leven onder de gevolgen van, of de omgeving van zonde, en je te herstellen van de dingen die in jouw leven gebeurd zijn. En als de straf weg is, ben je dus vrij. Iemand die naar een rechtszaak gaat en de rechter zegt: ik veroordeel je niet, je bent vrij. Je bent een vrij mens. Die gaat de poort uit en die maakt een huppeltje buiten op de stoep en niemand kan mij meer wat doen. Ik ben vrij. Dat is wat Jezus voor jou en voor mij gedaan heeft en dat is de zekerheid van je redding. De straf heeft hij al gedragen, dus we zijn vrij. We mogen geloven, we mogen vertrouwen, we mogen het zeker weten. Dat betekent dat je kan zeggen: ik ben een kind van God. Ik ben door de Vader weer thuis aangenomen. Johannes 1 vers 12 zegt: toch alle die hem hebben aangenomen, Jezus hebben aangenomen, hun heeft hij de macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun die in zijn naam geloven. Over dat woordje de macht gegeven kan je net zo goed zeggen de autoriteit, kan je ook zeggen de mogelijkheid. Dat betekent niet dat er een macht is die jij krijgt van boop. Of ik trek mijn pistool. Maar het betekent niets meer dan dat iemand die zegt van... Heer Jezus, ik neem u aan in mijn leven als redder die door God gezonden is. Dat jij nu de mogelijkheid om te zeggen hebt en nu ontvang ik het ook. Dat ontvang je. En met het ontvangen word je een kind van God, ben je een kind van God. En dan krijg je de tekst van de week die we gelezen hebben, 1 Johannes 3, vers 1. Bedenk toch hoe groot de liefde is die God de Vader ons heeft geschonken. We worden kinderen van God genoemd. En voor mij hebben ze erbij gezet. En je bent het ook. We zijn het ook. Wat een geweldig iets. Toch ga ik nog een stapje verder. En dat is de weg na de redding. Ik geloof dat Jezus jouw zonde gedragen heeft. De zonde die je gedaan hebt. Daar leggen wij meestal de meeste nadruk op. Vroeger deed ik dit en nu doe ik dat niet meer. Maar ik geloof ook dat Jezus de zonde gedragen heeft die je nog steeds doet. Omdat je zo'n moeilijk karakter hebt of weet ik veel wat. Weet je wel? En ik geloof dat God zelfs, Jezus zelfs, de zonde gedragen heeft die je nog gaat doen. En nou komen we op een heel eng punt. Dat betekent dus dat al jouw zonden vergeven zijn. En dat zet de deur wagenwijd open om de vraag te stellen. Maar ja, als het zo is, kan je dus gewoon doorgaan met zonderen. Want God vergeeft toch wel. En helaas, soms leven mensen zo. Ik noem dat misbruik maken van de genade. Paulus die schrijft er ook over in Romeinen 6 vers 1. Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om, om de genade te laten toenemen? Kan je dus zomaar blijven zondigen zodat de genade toeneemt? Dat in geen geval. We hebben een prachtige profetie gehad dat Gods genade zo groot is. Dat ieder vuiligheid die erin komt weggewalst wordt. Maar dat moet je niet zoeken. Dat in geen geval. En dan zegt hij, hoe zouden wij die dood zijn voor de zonde nog in de zonde kunnen leven? Weet je niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt een nieuw leven te leiden. Hier gaat Paulus gelijk een eentje verder. Dan zegt hij, ja, dat is waar je zou ze kunnen doen. Maar, let op. Als je gered bent, komt er ook een weg na de redding. Hoe ga je daarmee om? Hoe ga je leven? Nou, dan ga ik het hebben over zonde die je doet terwijl je weet dat je gered bent. Wat moet je niet doen? Dat is het meest belangrijke. Het eerste wat je niet moet doen is denken dat je daarmee je redding verliest. Oh, ik heb een zonde gedaan, nou zal ik wel in de hel komen. Als die gedachtes of dat de Vader je in de steek laat in je hoofd komen, blijf je maar in het jojoen van terugkomen in vergeving, terugkomen, noem maar op. Je bent gered. Wat je ook niet moet doen, is dat je nog meer je best moet gaan doen. Dat doen we ook vaak. Oh, nou heb ik weer die fout gemaakt, ik ga toch eerst bewijzen dat ik het kan. Heer, wilt u me helpen dat ik het goed doe? Nee, je hebt een persoon nodig, Jezus. En met Jezus die dingen gaan doen. Hem het laten doen. Jezus heeft je gered en nu mag je samen gaan wandelen in een nieuwe relatie met hem. En precies zoals een drenkeling die gered wordt ook eerst naar het ziekenhuis moet en zijn longen na moeten kijken en zijn maag leeg pompen en weet ik veel meer. Of iemand die uit een brandend huis komt, brandwondenbehandeling krijgt. Of iemand die gekidnapt is, een tijdje bij een psychiater loopt om zijn trauma's te verwerken. Zo lopen jij en ik ook in het herstel met God. Als geredde mensen. Met me eens? Is niet het meest tragisch dat iemand die gekidnapt is, soms nog nachtmerries krijgt dat hij nog denkt dat hij gekidnapt is? En dat iedereen zegt, ja, maar je bent vrij, je bent vrij. Leef nou als een vrije. En zo is met christenen ook. Leef als een geredde persoon. Maar we hebben nog wel te maken met het afrekenen met het verleden. Wandelen in de vrijheid. Nou, wat betekent dat? Dat betekent dat je een stap doet en die stap heet de doop. In de doop leg jij je oude leven af. De zonde die je gedaan hebt, die je doet en die je nog gaat doen, leg je af in de doop. Als je dan na je doop een zonde doet, dan zeg je, Vader, ik heb gezondigd, dat spijt me. Dank u wel voor uw vergeving. En ik beleid dat deze ogen, als ik met mijn ogen gezondigd heb of met mijn handen, zijn onder water geweest. Die zijn gedoopt, die zijn begraven. Dat is dood voor u en ook dood voor mij. Ik wil dat ook als dood houden. Leer mij nou te leven in de vrijheid, zodat dat niet opnieuw gebeurt. De doop is dus een essentiële stap voor jou als remarker, als punt waarvan je zegt, dat is een oud leven. En daar wil ik niet in leven. Ik sta op en ik ga met mijn vader wandelen in dat nieuwe leven, in de vrijheid die ik van hem krijg, zodat ik die zonde niet meer doe. Voor sommige mensen is het niet alleen de doop, is het, als je als kind gedoopt bent, kan het ook de belijdenis zijn van je doop. Daar maak ik niet zo gek veel verschil in. Het probleem alleen is, als je als kind gedoopt bent, dat je niet kan zeggen, ik ben onder water gegaan en naar water gaf. Maar je belijdenis is net zo waardevol. Lijkt me erg moeilijk om daar heel veel strijdpunten over te maken. Ik zie te veel christenen aan beide kanten. Ik heb wel mijn voorkeur. En ik vind het nog steeds van, het is mooi om onder water geweest te zijn en te zeggen, dat is definitief, is begraven. Dat is ook een mooi teken daarvan. Maar doet niks af van die andere zaken. Hoe leer je nou die lessen? Die lessen leer je door de Heilige Geest. En de Heilige Geest die leidt ons naar twee punten. En daar wil ik mee afsluiten. De weg naar de redding heet gewoon discipelschap. Discipelschap betekent niets anders dan struikelend achter Jezus aanlopen. Proberen te doen wat Hij zegt dat je moet doen. En dan val je en dan sta je op en dan ga je weer verder. Zolang je maar achter Jezus aangaat, heb je de goede richting te pakken. Pas wanneer je afkeert van Jezus en de andere kant op gaat, dan laat je je redding los. Maar zolang jij zegt, ik wil achter Jezus aan, doe je dat struikelend zoals jij en ik dat allebei struikelend doen. En er is niemand in de zaal hier die dat perfect doet. Wat gebeurt er als je struikelend achter Jezus aangaat? Dan worden we steeds meer vrij van de zonde. Want Jezus leert ons de weg te gaan en vrij te komen. We worden ook steeds meer gered van de gevolgen van onze zonde. Dus de zonde brengt soms dingen in ons leven voort waarvan je steeds meer gered mag worden. Sommige dingen zijn niet op te lossen. Bijvoorbeeld, je hebt iemand vermoord. Dan kan je dat niet meer terugdraaien en dan zou je moeten leven met de gevolgen van die zonde, hoe je daarmee omgaat. Maar een heleboel dingen zijn wel te genezen. En op een dag als de Heer terugkomt, zal Hij alles herstellen. Dat betekent totdat de dag van Jezus' wederkomst is redding dus een voortdurend proces. Je bent gered en daarmee staat je eeuwigheid vast. Ik word nog steeds gered en ik zal nog steeds gered worden. Dus het feit dat ik nog gered moet worden heeft niets meer te maken met de eeuwigheid die ik zal doorbrengen. Redding is een voortdurend proces. En wat heeft de Heilige Geest daar nou mee te maken? Die zegt, in dat proces wil ik twee dingen aan je leren. Ten eerste, het vaderhart van God. Want ik laat je zien hoe geweldig lief God je hebt. Dat Hij je steeds weer wil redden. Hij wil niet dat je verloren gaat. Hij wil niet dat je iets verliest. En het tweede is, je mag groeien in je identiteit in Christus. En je identiteit in Christus is je identiteit die je hebt als wedergeboren persoon. Ik ben opnieuw geboren. Ik mag een nieuwe identiteit ontwikkelen en dat doe ik in Christus. En dat is de weg die God met jou en mij wil gaan. Ik wil afsluiten. Mijn vraag aan jullie is, of eerst aan mezelf. Ben ik volmaakt? Dankjewel, Marleen. Ik had het over mij. Marleen zat nee te schudden, maar ik denk dat ze het over zichzelf had. Ben ik volmaakt? Mijn antwoord erop is nee, maar wel gered. Heb ik alles al bereikt? Nee, maar ik grijp er wel naar onder leiding van de Heilige Geest in mijn leven. Heb ik vrede met God? Jazeker, want ik ben zijn kind en hij leidt mij. En dan komt mijn vraag aan jij. Weet jij zeker dat je gered bent? Dat je een kind van God bent? Of stel je ook de vraag, wat moet ik doen om gered te worden? En het antwoord is, geloof, ontvang Jezus in je leven. Zullen we onze ogen sluiten? Vader in hemel, we hebben vanmorgen een paar prachtige profetieën gehad. Eén daarvan was dat uw genade zo onmetelijk groot is. We hebben stilgestaan bij uw vaderhart dat zegt dat u wil dat niemand verloren gaat. En we hebben de boodschap gehoord. En uw boodschap voor ieder van ons is niet, Heer, doe 1, 2, 3 stappen. Maar uw boodschap is, ontvang Jezus in je leven. Mijn zoon. Degene die ik gestuurd heb om jouw zonde te dragen. En met je mee te gaan door de Heilige Geest. En mijn vraag vanmorgen is, hoe zit het bij jou? Misschien heb je dat nog nooit in je leven gedaan. Heb je nog nooit Jezus aangenomen. Dan wil ik je nu de kans geven dat te doen. En gewoon te zeggen. Heer Jezus, ik ontvang u in mijn leven. Ik erken dat u mijn zonde gedragen heeft. Ik neem u aan als mijn redder. Misschien ben je al lang gered. Is dit de dag om te zeggen, Heer Jezus, dankbaarheid betekent wel dat ik ook die weg met u wil gaan. Van heiliging en discipelschap. Van steeds minder zonde in mijn leven. En misschien ben je wel een beetje gemakzuchtig geweest. Ach joh, zonde meer of meer maakt toch niet uit. Gods genade is er toch wel. Maar laten we geen misbruik maken. Maar serieus zijn. En dan gaan we struikelend achter Jezus aan. En kan je dat ontvangen, dat je struikelend achter Jezus gaat? Maar dat betekent dus ook dat die buurman of buurvrouw, die persoon die voor of achter je zit, dat ook doet. En laten we dan niet te veel ergeren aan de ander. Maar elkaar ondersteunen, steeds weer op Jezus te letten en hem te volgen. Kan je de amen opzeggen? Zo gaan staan? Zo kan een hand geven? Vader in hemel, ik voel me altijd zo inadequaat, zo beholpen, zo bekrompen in de woorden die je wil zeggen als het gaat over uw liefde en uw genade. En ik ben u zo dankbaar dat u 2 profetieën gegeven heeft. 1, dat we onze oren moeten openen. En de 2e, Heer, dat u zegt van mijn genade is zo groot. En ik bid dat in Church on the Way altijd die geest zal heersen. Dat we verwondering hebben over uw liefde en over uw genade. En laat die genade en liefde zo met ons meegaan. Dat is de zegenbede die u ons opdraagt. En die geven we ook van harte aan elkaar mee. Laat de liefde van de Vader met jullie meegaan en de genade van Jezus. En mag je die gaan ontdekken in de gemeenschap van de Heilige Geest die je van de week met hem zal bewandelen. Ga zo in de vrede van God als geredde mensen. In Jezus' naam. Amen.